Zullen we met elkaar een gedeelte lezen uit Ezechiël 47? Waar staat vanaf vers 1? Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis en ziet, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. En hij bracht mij door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet, en ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand en hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de enkelen. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan en de wateren reikten tot aan de knieën en hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan en de wateren raakten tot aan de lenden. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever der beek. Als ik wederkeerde ziet, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld, daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen de een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden, en het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi tot En Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijzen en zijn blad tot heling. Ik zou bijna zeggen, laten we het volgende lied zingen. Ik ken een rivier en haar heerlijke stroom. Dat doen we dan nog wel, misschien vanmiddag, als we eraan denken. Maar zo'n rivier kennen wij inderdaad. Het moet duidelijk zijn dat deze rivier weliswaar hier in Ezechiël 47 beschreven wordt, te midden van profetieën die bepaald niet erg bekend zijn, bepaald ook niet erg populair zijn, om de eenvoudige reden dat er zoveel details in genoemd worden die wij nou niet meteen begrijpen. Zijn er profetieën over de situatie straks in het zogenaamde millennium, in het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. En daarbij wordt gesproken over de bouw van een nieuwe tempel. Dat vinden we in de laatste hoofdstukken van Ezechiël immers. Er wordt zelfs gesproken over de verdeling van het land, de verdeling van het beloofde land onder de stammen van Israël. En er wordt ook uitgebreid uiteengezet hoe de volkeren der aarde, maar ook de stammen van Israël, gelegen zijn, gesitueerd zijn rondom het centrum van het koninkrijk. En het centrum van het koninkrijk is natuurlijk Jeruzalem, maar het centrum van Jeruzalem is in principe natuurlijk weer deze tempel die hier in deze hoofdstukken beschreven staat. Waarna we het nog verder kunnen gaan, want het centrum van deze tempel, en dus nog steeds het centrum van het koninkrijk van de Christus, het centrum van deze tempel wordt min of meer gevormd door het heilige en het heilige der heiligen. In ieder geval, het wordt gevormd of door het altaar, het hangt er vanaf welke schriftplaatsen we lezen namelijk, of door het altaar, of door de Ark des Verbonds, met daarop het verzoendeksel, want beide fungeren, al in de beschrijving die de Bijbel geeft, als centrum van de dienst in die tempel. Dat lijkt tegenstrijdig, omdat wij graag willen weten wie van de twee het nou is. Maar dat is helemaal geen probleem, omdat zowel de Ark des Verbonds als het brandofferaltaar uitdrukking geven aan het volmaakte offer en de volmaakte dienst van de Heer Jezus Christus, als offer, maar ook als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus het maakt niet zoveel verschil. Bovendien is het in elk geval zo dat wij de Ark des Verbonds kennen als een uitbeelding van de troon van Christus. En die stond in het binnenste heiligdom. Dat is eigenlijk echt het centrum. Maar aan de andere kant vinden we ook het altaar, wat net zo goed uitdrukking geeft aan de heerschappij van Christus over de gehele aarde. In ieder geval nog de oude aarde. Al was het maar door de vier hoornen aan de hoeken van het altaar. Bovendien spreekt ook dat altaar over de verheerlijkte positie van Christus, omdat daarop de brandoffers, dat wil zeggen de opstijgende offers, want zo heten ze letterlijk, gebracht werden. En daarmee wordt dus uitdrukking gegeven aan het feit dat de Heer zelf ooit dat offer was en inderdaad opsteeg tot God en tot een lieflijke reuk den Heere. Zodat ook dat spreekt over de hemelse positie van Christus. Zowel het brandofferaltaar als de Ark des Verbonds beelden dat uit, zodat het ons niet gaat om nou verschil te maken. Maar het gaat om het principe dat in dat heiligdom, dat daar het centrum gevonden werd, het absolute centrum van het hele koninkrijk. Van daaruit ging de macht uit, van daaruit gaat het leven uit, want dat is de plaats waar de Heer woont. Of je daar zichtbaar aanwezig is, is weer een andere vraag. Daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat het de plaats is waar de Heer woont en dus zijn huis heeft. En het bijzondere is dan dat wij via meerdere profetieën, waaronder deze van Ezechiël 47, leren dat vanaf die plek inderdaad het leven gegeven wordt aan de hele wereld. Aan de hele aarde, de volkeren der aarde, alle mensen, of hoe je dat maar zegt. Dat wil zeggen, er is maar één bron van zegeningen, er is maar één bron van leven, en die bron is uiteraard Christus zelf. Daar gaat het om. Ik vind het altijd reuze vermakelijk om te vernemen dat men in de wereld nog steeds zoekt naar het geheim van het leven. Laat ze maar zoeken, wij weten wat het is. Hè? Wij kennen degene die onzienlijk is en die wij dus ook niet gezien hebben, maar die wij nochtans lief hebben en die het leven is. Die ons leven is, die ons het leven gegeven heeft. Maakt me niet uit of we nou praten over een oude schepping of over een nieuwe schepping. In alle gevallen betekent het dat wij het leven hebben ontvangen van de Heere Jezus Christus zelf. En in ieder geval is het zo dat in dat koninkrijk straks in de toekomst, en daarmee eigenlijk dus ook in de nieuwe schepping, daarbij duidelijk vaststaat dat het leven dat er is en de zegeningen die er zijn hun oorsprong vinden in de enige echte bron, en die bron is Christus. En die bron blijkt ook een letterlijke bron te zijn, want hij wordt hier in Ezechiël 47 beschreven. De bron namelijk waaruit water voortkomt, water wat op een bijzondere wijze zichzelf vermenigvuldigt, want ik weet niet of je het verhaal zo gauw had kunnen volgen tussen alle lastige aanduidingen door. Maar in ieder geval was het verhaal voordat er een bron begon ergens onder de dorpel, onder de deur dus eigenlijk, onder de ingang of uitgang, zo je wilt, van de tempel. Voor de andere plaats staat trouwens dat het kwam van onder het altaar. En het lijkt dan een klein beetje, maar na 1000 L blijkt het een aardig diepe rivier geworden te zijn. Nog 1000 L verder, dan sta je er tot je knieën in. En nog 1000 L verder sta je tot je heupen. Nog 1000 L verder. En 1000 was nou 1000 L. Dat is net 500 meter zo'n beetje, hè? Dus na een paar kilometer blijkt het al zo'n grote rivier te zijn dat je er niet eens meer door kunt lopen. Dat was trouwens ook helemaal niet de bedoeling dat je er door zou lopen, hoor. Want voordat ik het vergeet te zeggen, de bedoeling was natuurlijk dat je inderdaad er niet door kon gaan. Sterker, de bedoeling was dat je helemaal niet door kon gaan. Dat staat er ook in vers 5. Het was een rivier waar men niet kon doorgaan. Dat staat er twee keer, in het begin van het vers en het eindige vers. Men kon daar niet verder. De rivier was een natuurlijke afsnijding, daar hield het op, daar hield de weg van de mens op. Zo'n grote rivier was dat. Nou zitten Nederlanders daar niet bij, die slaan ogenblikkelijk een brug daaroverheen, hè. Die slaan dat, dat betekent dat gaat met één klap, weet je, daar zijn we geroutineerd in. Maar de natuurlijke gang van zaken is natuurlijk toch dat je aan de oever van zo'n rivier komt en wat doe je dan? En het antwoord is, je moet niet doorgaan. Je moet erin gaan. En men moet er zich op laten drijven, staat. Men moet er door zwemmen. Dat is de gedachte. De ingaan is leuk. Natte voeten krijgen, dat kan ook wel eens nuttig zijn. Vooral als je lang, als je natte voeten hebt. Maar goed, Petrus is hier niet even, dus daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar het kan nuttig zijn natuurlijk allemaal. Maar het gaat er niet om dat men voor een deel slechts de functie van die rivier zou erkennen en zou gebruiken. Maar het gaat erom dat men inderdaad die rivier zou ingaan, zodat men de grond onder de voeten zou verliezen. Want dat staat er ook inderdaad. Toch? Je kon er niet doorgaan. De weg van de mens hield op. Eerst waste hij zijn voeten erin, pootje baden. Kon hij weer mooi naar het lopen, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Hij moest er namelijk helemaal in en moest gedreven worden door het water. Ja, op het water kan ook natuurlijk, hè. Maar door het water. Hij moest erin ondergaan. En dat is wat precies de doop ook uitbeeldt. Dat men namelijk niet alleen maar nat wordt, of er nog goed vanaf komt, maar de bedoeling is inderdaad dat men erin ondergaat. Dat is de Bijbelse gedachte en die is niet, echt niet alleen ontleend hier aan Ezechiël 47. Het verhaal is eigenlijk veel ingewikkelder. Want het noemen van een bron in Jeruzalem waar een rivier uitgaat, waardoor bijvoorbeeld in ieder geval de stad zijn water ontvangt en dus zijn leven ontvangt, dat is niet zo'n moeilijke gedachte. Want dat is er een die ook adreskundig in orde is. Immers, wij kennen uit de Bijbelse geschiedenis, en ik moet het wat kort vertellen, maar wij kennen uit de Bijbelse geschiedenis het verschijnsel dat de stad Jebus, dat was dus die stad van de Jebusieten die door David later veroverd zou worden, dat de stad Jebus zo'n sterke vesting was, met name omdat men daar beschikte over een eigen bron. Een bron waarvan bovendien geleerd wordt dat die zomers en wind en 's winters water gaf. Dat zegt ons niks in Nederland. Bij ons is het hier altijd nat. Zelfs hier binnen is het nat, maar dat is onze eigen schuld. Goed. Maar in ieder geval, dat zegt ons niks. Maar in dat soort landen, een beetje meer normale landen zijn het eigenlijk, is het nou eenmaal zo dat het of 's winters regent of zomers, afhankelijk van het klimaat, maar in ieder geval niet het hele jaar door. En dat betekent in de praktijk dat bronnen en rivieren gewoonlijk toch een half jaar lang droog staan. Zodat men maatregelen moet nemen, omdat als er het water is, om dan voldoende dammen en vijvers aan te leggen om het water te bewaren, zodat men in de droge tijd van het jaar ook nog water heeft. Dat is de normale gang van zaken. Maar Jebus, deze stad notabene op een berg, is helemaal vreemd. Deze stad op een berg, deze burcht eigenlijk op een berg, beschikte over een eigen bron die aangeduid wordt als Gihon, heeft nog een naam ook, de bron Gihon. En het eigenaardige daarvan is dat die bron, Gihon is het eigenlijk, dat die het leven verzorgde van de stad zelf en dat gaf dus de stad zijn leven. Maar het verhaal gaat eigenlijk veel verder. Want het is via deze bron dat David in de tijd de stad Jebus veroverde. Ik ga dat nou allemaal niet uitleggen. Maar in ieder geval, David veroverde eigenlijk de bron. Daar komt het op neer. En toen was Jebus eigenlijk in zijn handen overgeleverd. Daar komt het op neer. Er is dus altijd zo'n bron geweest. En diezelfde bron bestaat vandaag aan de dag nog. Die is er nog steeds in Jeruzalem. Hij geeft altijd continu water. Waarom zou dat zo wezen? Gewoon omdat die bron zelf al een beeld is van Christus uiteraard. De levensbron voor Jeruzalem, kortom voor het hele koninkrijk, want daar komt het eigenlijk op neer. Die bron is daar nog. Er is in de loop der eeuwen van alles aan gedaan, er zijn waterleidingen bij aangelegd. Speelt allemaal een rol in de Bijbelse geschiedenis. Verschrikkelijk interessant overigens, omdat het rijk is aan typologische betekenissen, maar goed, daar hebben we het een andere keer maar over. Maar het gaat erom dat die bron daar inderdaad altijd geweest is en hij droeg deze naam. En die naam die is ook nog van belang, feitelijk, omdat deze naam voor de eerste keer gebruikt wordt in Genesis 2... Nou, het zal zijn vers 13, denk ik, waar het de naam is van een van de zogenaamde paradijsrivieren. U kent het verhaal wel, er waren vier rivieren die zich verdeelden vanuit de Hof van Eden. Twee daarvan kennen we nog, omdat het genoemd worden als de Eufraat en de Tigris, daar komt het op neer. En de andere twee, de Pison en Gihon, die kennen wij niet meer. Die zijn zoek. Eigenaardig, hè? De bron is zoek. Er zijn er twee weg. Laten wij nou in de Bijbel gelezen hebben vanmiddag dat er in de toekomst twee rivieren... Nou, één, maar eigenlijk twee. We hebben het niet duidelijk gelezen, maar we hebben het gelezen in vers 9. Laten we nou lezen dat er twee rivieren ontstaan in de toekomst. Waarvan de één, en eigenlijk allebei, maar waarvan in ieder geval de één overeenkomt met die oorspronkelijke bron van Jeruzalem, namelijk Gihon. En het aardige is dan dat we dan zien dat oorspronkelijk in de Hof van Ede, daar was een rivier, nou twee dan, maar in ieder geval één, er was een rivier, die zijn we later kwijt. We vragen ons af wat daarvan geworden is, maar we zijn zoveel kwijtgeraakt, wat er vroeger in de Hof wel was en daarna niet meer. En de gedachte is dan dat in de toekomst inderdaad weer zo'n rivier zal zijn onder diezelfde naam. De gedachte is dan dat wat eens verdwenen is, kennelijk, dat het in de toekomst zal teruggevonden worden. En wat verdwenen is, is duidelijk genoeg. Wat verdwenen is, is het leven. De mens zondigde. En door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan en wij vragen ons af, hoe komen wij aan leven? En het antwoord is, het leven komt als die rivieren er weer zijn. Ik praat nou overdrachtelijke taal, uiteraard, hè? Dat weet ik heel goed. Maar niettemin, het speelt dus later in de geschiedenis weer een rol. Dan verschijnen er ineens twee rivieren, maar beide samen ontspringend in de tempel, onder het dorpel of onder het altaar, of hoe dat maar heten mag. En zij geven leven aan het land en eigenlijk aan het koninkrijk. Dat staat er trouwens ook bij, dat zo is, want het water wat uit deze bron komt, heet ook inderdaad het water des levens. Want dat staat niet alleen maar hier in Ezechiël 47, maar we vinden het op andere plaatsen ook. Ik neem u bijvoorbeeld mee naar Psalm 72... Psalm 72, waar het koninkrijk van Christus in de toekomst besproken wordt, en waar staat in vers 8, dat hij zal heersen van de zee tot aan de zee. Dat wil zeggen, overal waar droog land is, daar is de heerschappij van Christus. Hij regeert over het hele land, betekent dat, van oever tot oever, van kust tot kust, van zee tot zee. Of anders gezegd, hij zal heersen, hetzelfde vers, van de rivier tot aan de einden der aarde. Waarbij de conclusie moet zijn natuurlijk dat de rivier dan in het midden van de aarde, in het midden van het land is of ontspringt. En dat vanaf dat midden de Heer zal regeren tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen tot aan die zeeën. Maar dat is logisch ook, want de rivier ontspringt ergens. En waar stroomt hij naartoe? Kan niet schelen, maar hij had het naar de zee. De rivier stroomt altijd naar de zee. Nou, zoals de rivier in het midden van het land ontspringt en stroomt naar de zee, welke dan ook, zo is het met het leven en het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid van Christus. Die ontspringt in het centrum, dat wil zeggen in de tempel of vanaf zijn troon of vanaf het altaar of van onder de dorpel van de deur uit. Dat is iets moeilijker uit te leggen, dat doe ik dus nou ook maar niet. Maar van daaruit stroomt de rivier tot waar het land ophoudt. Hij stroomt naar de zee, maar daar houdt het land op. Daar houdt de aarde op, naar Bijbelse gedachten in ieder geval. En daar houden we het nu maar op. Dus een heerschappij is van de rivier tot aan de einden der aarde. Welke rivier? Wel, in ieder geval deze rivier uit Ezechiël 47. Die ontspringt op de plaats waar de Heer woont. En dat betekent dat het niet alleen maar een geografische aanduiding is, niet alleen maar een letterlijke rivier, maar het betekent tegelijkertijd dat de rivier zelf de uitbeelding is van hoe het koninkrijk en de kracht of het woord des Heren verspreid wordt vanaf de plaats waar hij woont en dan over de gehele aarde. Op Psalm 72. We vinden het ook in bijvoorbeeld Psalm 46, dat wat meer bekende schriftplaats, denk ik. Psalm 46, vers 5, waar bijvoorbeeld staat, de beekjes der rivier, of de beekjes namelijk de rivier, de beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Er zijn dus beekjes, waterbeekjes, in de stad Gods. En daarbij gaat het uiteraard primair om Jeruzalem. De bekers der rivier zullen verblijden in de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogste. U ziet hier sprake van een rivier in Jeruzalem en in verband met het heiligdom der woningen des Allerhoogste. Kortom, in verband met de tempel. En deze rivier uit Psalm 46 is dus kennelijk dezelfde als die van Psalm 72 of die van Ezechiël 47. Iets dergelijks vindt u bijvoorbeeld ook terug bij de evangelist onder de profeten, Jesaja. Jesaja 12. Waar staat in vers 2, ziet God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil geworden. En het resultaat is dan, en gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen, bronnen, met vreugde dus uit de fonteinen des heils. Welke fonteinen des heils? Nou, letterlijk uiteraard deze rivier of deze rivieren die daar in Jeruzalem vanuit de tempel ontstaan. Rivieren overigens die hun water verspreiden over de gehele aarde en door het gehele koninkrijk. En het scheppen van het water uit die rivieren betekent inderdaad dat men vreugde ontvangt. Dat staat er. Gij die dus zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Want dat water is uiteraard het levende water wat de Heer zelf ter beschikking stelt. Dat het overigens gaat om twee rivieren die uit een en dezelfde bron voortkomen, dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Zacharia 14. Zacharia 14, waar het koninkrijk beschreven wordt, nadat in vers 4 gezegd wordt dat de voeten van de Heer zullen staan op de Olijfberg enzovoorts. Want daarna wordt het koninkrijk beschreven en er staat daarover in vers 8 van Zacharia 14. Ook zal het in die dagen geschieden dat er levende wateren, ziet u het, daar hebt u het, levend water, dat er levende water uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die wateren naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee aan. En deze uitdrukkingen, Oostzee en Achterste Zee, zijn respectievelijk aanduidingen van de Dode Zee. Want de Oostzee is de aanduiding van de Dode Zee. Ik zal u dat nou niet aantonen, dat hoeft ook niet, denk ik. Maar de Oostzee is de Dode Zee en de Achterste Zee is de Middellandse Zee. En zo lopen die rivieren dus elk naar een kant. Eén naar het oosten, naar de Oostzee. Eén naar het westen, of voor u is dat een andersom op de kaart, hè? En naar het westen, namelijk naar de Middellandse Zee. Zodat er inderdaad sprake is van twee rivieren. Waarbij duidelijk moet zijn dat er in ieder geval één van de twee stroomt naar de Dode Zee. Die in de Bijbel dus altijd de Oostzee heet. En er staat meteen bij, zij zullen des zomers en des winters zijn. Deze wateren namelijk. Dat betekent niet dat ze er twee keer zijn, dat betekent dat ze er altijd zijn. Zowel in de zomer als in de winter. Er is niet een speciaal seizoen, maar het is altijd water. En het zijn twee rivieren, want ze gaan naar beide richtingen. De gedachte is in principe trouwens die van alle richtingen, maar ik zal u dat nou verder niet uitleggen. Maar het komt er in ieder geval overeen met wat er stond in Ezechiël 47 vers 9, waar ineens gesproken werd over twee rivieren, terwijl we het hele verhaal doordachten dat er maar over één ging. En bovendien zeg ik er dan maar bij dat in de Nederlandse vertalingen die ik heb nagekeken, staat elke keer dat het er één was. Vers 9 van Ezechiël 47. In de Statenvertaling staat zijn er twee en dat is inderdaad correct. Dat staat er ook in het Hebreeuws. Twee. Maar goed, dat even terzijde. Het komt er in ieder geval overeen met Zacharia 14. Dezezelfde rivier vinden we trouwens ook in die bekende profetie van Joël. Joël 3, waar staat in vers 18, en het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan, en er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan. Nou, het huis des Heren is uiteraard de tempel, er staat dus letterlijk, er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan en zal het dal van Sittim bewateren, enzovoorts. Het lijkt me duidelijk dat hier over letterlijke wijn gesproken wordt, en letterlijke heuvelen enzovoorts. En dat dus ook sprake is van een letterlijke rivier, al is dat natuurlijk niet de enige betekenis. Maar het gaat erom dat dit levende water uit de tempel komt. De plaats namelijk waar de Heer woont. In dat binnenste heiligdom, daar woont de Heer. En daar ontspringt dus deze stroom, die op merkwaardige wijze wel heel klein begint, maar die blijkt een grote stroom te zijn, waardoor men uiteindelijk meegenomen wordt. Om niet te zeggen meegesleurd. Dat is de gedachte. Daarna vinden we die stroom natuurlijk nog vele malen, maar de belangrijkste die ik zou moeten noemen is die van Openbaring 22, waarin zo duidelijk beschreven wordt, helemaal aan het eind van de Bijbel, waar natuurlijk ook over het koninkrijk, in ieder geval het eeuwige koninkrijk van Christus gesproken wordt, als er staat in vers 1 van Openbaring 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Nou, mocht u nog niet duidelijk zijn wat het was, staat het hier in elk geval. Het water des levens. En die uitdrukking, die betekent eigenlijk het water, namelijk leven. Want water is een beeld van leven. Er is geen leven zonder water, het bestaat domweg niet. Dorre plaatsen, spreekt de Bijbel ook over, Psalm 72 trouwens ook. En dorre plaatsen zijn altijd een uitbeelding van de dood en van het dodenrijk. Joël sprak er trouwens ook over. Dorre plaatsen, dat is een plaats waar geen water is, waar geen leven is. Maar water, een stroom van water, is dus een stroom van leven. En daarom heet het water des levens. Het betekent niet alleen maar dat het stromend water is. Dat is wel zo natuurlijk, het is stromend water, er is beweging in. Maar het betekent tegelijkertijd dat het is water, namelijk leven. En dan helder of klaar als kristal. Het mooiste water wat je denken kunt is ongetwijfeld de gedachte. En er staat er, het is voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Op een andere plaats staat, kwam van onder het altaar. Hier staat, komt uit de troon. Bij troon denk ik meestal aan de Ark des Verbonds natuurlijk. Maar ik heb u dat al uitgelegd. Het had zelfs de tafel der toonbroden kunnen zijn, die heeft zelfs twee kronen. Dus dat geen troon is, weet ik het niet meer. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar in ieder geval, het komt uit de tempel. Uit dat binnenste heiligdom. Dat is dat geheim van het leven. U weet, wat binnen die tempel is, dat is in het algemeen niet toegankelijk. Dat is niet waar te nemen voor degenen die buiten zijn of wonen. Daarom is het een geheim. Maar daar ontspringt het water. En als u dat dan leest in Ezechiël 47, dan blijkt daar dat het water inderdaad komt, niet alleen van onder het, van beneden het altaar, maar inderdaad dat onder, diep onder het altaar ontspringt, of diep onder de troon ontspringt, of hoe je dat maar zegt, en daar naar boven komt. Want de gedachte is natuurlijk toch dat water uit de fontein, dat is water dat komt uit het dodenrijk, of uit de dood. Het is een bron. Het springt op van beneden. Wat is daar beneden dan? Daar moet je niet alle dagen aan denken, anders durf je nooit meer in de afgrond te kijken. Hè? Dat is de dood. Dat is het dodenrijk. Nou, daaruit komt het omhoog. Het is een beeld van de opstanding van Christus. En daarom is het water een beeld van het opstandingsleven van Christus. Dat spuit met kracht omhoog. En dat gaat erom dat we dat water leren kennen. Zegt Paulus. Toch? In Filippenzen. Hem te kennen. Ja, wie? Want de kracht van zijn opstanding, dat is dat omhoog spuitende water. En als je de krachten van wil leren kennen, wel, Ezechiël moest de krachten van leren kennen en de Heer zei, ga er maar in. Als ik het even uitmeet, ga er maar in, kijk maar eens wat er gebeurt. En hij werd meegesleurd. Nou hebben we hier maar een klein doopvond, hoewel, nou ja. Maar in ieder geval, je loopt hier niet de kans meegesleurd te worden. Stelt niet zoveel voor uit. Het is ook maar een eenvoudig beeld. Maar de profeet Ezechiël wist heel goed wat het betekende. Die kracht van dat water. Want het kwam zo'n beetje water. Zoals hier onder de doopvond vandaan. Hè? Het kwam zo'n een klein beetje water zo onder die dorpel vandaan. Maar een eindje verderop was het een grote stroom. En de commentators zeggen het kan nooit een letterlijke rivier zijn. Want het is technisch onmogelijk. Zo'n klein beetje water kan niet zo'n grote rivier worden in zo'n korte tijd. In een paar honderd meter. Maar het was wel zo. Waarom? Omdat dat geen gewoon water is. Het is ook geen gewoon leven. Het is namelijk het leven van Christus zelf. Het komt voort uit de troon Gods Het komt voort uit de troon van het lam, zoals Openbaring 22 vers 1 zegt. En daarom spreekt het verder over de straat van de stad en op de oevers van de rivier in die stad. En er staat, op de oevers van de rivier was de boom des levens voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. Er was continu, elke maand was het oogsttijd. Die boom moet volgezeten hebben met zowel de knoppen als de bloemen als de vruchten. Precies als de amandelboom die het voorbeeld was van de gouden kandelaar. Inderdaad, ja, zo was dat. Maar daar hadden we het van de zomer over, op deze plaats. Hij gaf continu zijn vrucht. Dat is een leven wat niet cyclisch is, niet wat een leven wat ontstaat en dan weer vergaat. Zo van verschenen en verdwenen, volgens het bekende notarisjargon. Dat doe ik als klantenbinding, zeg ik dat erbij. Nee, zo'n leven is dat niet. Het is niet, voorjaren komt het uit en in de herfst valt het er allemaal weer af. Helemaal niet. Integendeel, het gaat constant door. Daar is geen invloed van seizoenen. En dat is eeuwig leven. Dat is niet aan dit soort dingen onderhevig. Maar dat is constant en betrouwbaar. Je wordt er alleen door meegenomen. Maar dat is ook de bedoeling. De beschrijving hier in Openbaring 22 komt dan ook volstrekt overeen met die van Ezechiël 47. Een stroom die klein begint, maar die groter en groter wordt. Het is ook duidelijk dat deze schriftplaatsen uitdrukkelijk spreken over levend water. Water dat leven is en wat leven geeft. En ik heb al met nadruk gezegd, denk erom, het water komt uit het binnenst. Heiligdom, ik neem de term uit de Hebreeënbrief, uit de tempel dus. Maar het neemt niet weg dat het in het algemeen gezegd moet worden dat het komt uit het binnenste. Het geheim van leven zit altijd binnenin. Dat kan zijn binnen in de schepping. Dan moet ik eigenlijk naar boven kijken. Maar daar komt het leven vandaan. Daar komen die stromen van zegen ook vandaan. Daar komt dat water ook vandaan. Waardoor wij leven. Enzovoorts. Daar komt trouwens ook het brood des levens vandaan. Dat uit de hemel is nedergedaald. Enzovoorts. Komt uit het centrum. Uit het binnenste. Zie. Hier komt het uit het binnenste. Namelijk de tempel zelf. Maar ik moet u zeggen. Er is nog een binnenste waar het uit voortkomt. Want de toepassing van dit principe, die vinden we in de Bijbel nog een paar keer vaker. Wij vinden namelijk in het Nieuwe Testament in Johannes 4, dat over dezezelfde wateren gesproken wordt, maar nu niet in verband met het geopenbaarde koninkrijk letterlijk in de toekomst, maar nu in de geestelijke toepassing ervan in het heden. En dan staat er in Johannes 4, moet ik eens even zoeken. Daar staat in vers 10, daar staat Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Nou, dan zijn wij even een Samaritaanse vrouw voor de gelegenheid, en dan zegt iemand tot ons dat hij zou levend water gegeven hebben. Wat doen we dan? Dan zeggen, wat is dit nu weer? Dan nemen we een concordantie. Hè? Dan zoeken we op levend water. En dan blijkt dat de term levend water gebruikt wordt in Zacharië 14. Meen ik me goed, als ik me goed herinner nu. Maar het wordt in het Oude Testament gebruikt voor het water wat zou ontspringen in de tempel. In de dagen van het koninkrijk. En wat leven zou geven dus aan het land, aan Jeruzalem, aan het land en aan het koninkrijk. Maar hier zit de Heer Jezus en die zegt wel, als je, want dan vertaal ik het maar meteen helemaal, hè. Als je aan mij had gevraagd om het water, zou ik je levend water gegeven hebben. Welk water? Het water van die rivier uit de toekomst. Maar u ziet, we hebben dan niet te maken met de letterlijke toepassing ervan, maar met de geestelijke betekenis ervan, die het in de toekomst ook heeft, maar die het nu ook al heeft. Wij leven niet in de dagen van een geopenbaard koninkrijk, maar in de dagen van een verborgen koninkrijk, maar dat betekent dat wij nu ook die levensbron kennen. En dat wij die rivier dus ook kennen, want waar komt dat water vandaan? Nou, lees maar verder. Er staat, de vrouw zeide, heren, gij hebt niet om mede te putten. Dat had hij ook niet nodig, hij was de bron. Gij hebt niet om mede te putten. En de put is diep, van waar heb gij dan het levend water? Enzovoorts. En dan zegt de heer in vers 13, En ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden tot fontein van water, springende tot in het eeuwig leven. En dan blijkt dus dat dat water zijn oorsprong vindt in de Heere Jezus zelf, in het leven van Christus zelf. Hij is de bron van dat water. Het komt voort uit zijn binnenste. En daar blijft het niet eens bij, want hier wordt meteen verklaard dat als wij van dat water drinken, dat wij het dus in ons binnenste krijgen, maar dat het in ons binnenste net zo goed tot een fontein wordt. Omdat dat nou eenmaal van de aard van dat water is, dat het meer wordt, dat het zich vermenigvuldigt. Het blijft niet bij zo'n klein stroompje. Dat stroompje, dat komt uit de Heer zelf. Jezus van Nazareth, die stierf vanuit de dood opstond. Maar het leven wat hij voorbracht, bleek zo'n geweldige stroom te zijn als beschreven in Ezechiël 47. Maar datzelfde water, wanneer wij ervan drinken, wordt in ons binnenste dus tot een fontein. En het springt ook inderdaad, het springt tot in het eeuwige leven. Het enige wat we dan nog kunnen zeggen is, Heer, geef mij dat water opdat mij niet dorst en ik hier niet moet komen om te putten. Want zo zou het moeten zijn. Ik zal het u nog sterker vertellen. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat u hier ook niet hoefde te komen. Ik wil u niet wegjagen. Hè? Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat u niet hoeft. Het mag natuurlijk, dat is weer wat anders. Maar het zou eigenlijk moeten zijn dat u aan het water wat de Heer u geeft. Hè? Neem maar het woord, want het is het toch. Dat u daar inderdaad genoeg aan hebt. Weet ik wel dat het ons dat niet gegeven is, zo. Maar het principe is het wel dat het leven wat wij van de Heer ontvangen inderdaad op zichzelf staat, onafhankelijk is, niet onderhouden hoeft te worden, maar dat het een leven is wat vanzelf ontspringt. Het enige wat wij eraan kunnen doen is het verzieken. Ik bedoel dit. Het enige wat wij kunnen doen is het tegenhouden. Het beperken. En zeggen, nou dat water gaat wel die kant op, maar ik had het liever die kant op gehad. Of alleen maar die kant en niet daar. Of we hebben wel het woord van God, het is wel voor iedereen, maar ik heb er toch een paar in gedachten die we daar beter niet in kunnen betrekken. Dat soort dingen, dat soort beperkingen. Van het woord van, dat staat er nou wel, want water is een beeld van het levende woord van God. Zo van, dat staat er nou wel, maar ik zou zeggen, we moeten dat beter zo lezen of zo. Maar we zijn zo blij dat dit water inderdaad springt, kracht in zich heeft. Spring staat namelijk in verband met voorjaar, met het openspringen van de natuur, met het voortbrengen van nieuw leven. En hier barst de aarde, eigenlijk het dodenrijk, open en daar springt het water uit, springt het nieuwe leven uit. Hetzelfde kun je toepassen op de Heer Jezus zelf. Laten we maar eens kijken dan, ik blader even verder, naar Johannes 7. Want er staat namelijk in Johannes 7... vers 37, dat de Heer zegt, de achtste dag van het loofhuttenfeest, dan zegt hij, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. Precies zoals gezegd werd aan de Samaritaanse vrouw. Zo wordt het om een fontein. Wie ervan drinkt, zal daar het onvergankelijk leven uit ontvangen. En dan staat er meteen bij, en dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En dan hebben we de complete verklaring van het hele beeld. Gegeven door de schrift zelf. Want waar is dat water een beeld van? Ik heb al gezegd, van leven, van woord, maar het is gewoon allemaal de geest uiteraard. Want het is de geest die leven is en die leven geeft. En het is ook de geest die het woord heeft voortgebracht. En daar gaat het om. Het is deze onzienlijke kracht Gods die dit leven heeft voortgebracht. En zo staat het hier ook. De Heer spreekt over water, maar staat er, het gaat om de geest, om het opstandingsleven van Christus, wat in de toekomst zou verschijnen. Daarna zouden we natuurlijk moeten lezen Johannes 19, waar we een ontmoeting hebben met de Heere Jezus nadat hij gestorven is. Johannes 19, vers 34. staat in vers 33. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En er wordt aandacht aangegeven, bijzondere manier, in het volgende vers. Er staat namelijk, en die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. En degene die het gezien heeft en hiervan getuigd is natuurlijk Johannes, die dit Bijbelboek geschreven heeft, althans via zijn pen is het tot stand gekomen. En het is dezezelfde Johannes die over dezezelfde dingen schrijft in 1 Johannes 5... In 1 Johannes 5, waar hij zegt in vers 6 over Jezus, de Zoon van God. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus de Christus. Niet door water alleen, maar door het water en het bloed. En dan meteen wordt genoemd de Geest. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Water, bloed en Geest worden namelijk in één adem genoemd. Er staat ook drie zijn er die getuigen. En dat blijkt dan te zijn water, bloed en geest. Maar het is zo omdat water, bloed en geest, alle drie de uitbeelding zijn van leven. Een beeld zijn van een levensbron. Nou, waar komt dat water vandaan? Waar komt het bloed vandaan? Waar komt de geest vandaan? Uit Christus. Uit de Heer zelf. Uit hem die leed en stierf. En de dood inging. Maar uit die dood, daaruit stond hij op. Of anders gezegd, uit de dode heiland ontsprong een rivier. Van water, of van bloed, zo je wilt, of van geest. Maar in ieder geval een rivier van leven. Een stroom van leven die op bijzondere wijze groter en groter wordt. Wordt niet voor niks gezegd dat hij levendmakende geest is. Dus een stroom die veel groter is dan je ooit voor mogelijk zou hebben gehouden. Het is die stroom waarover uiteraard hier gesproken wordt in Ezechiël 47. Als we dan in Ezechiël 47 verder lezen, dan zien we ook wat de consequenties zijn van die stroom en wat het water doet. Dan staat er namelijk ook in de eerste plaats natuurlijk dat men er weliswaar voor een deel in kan gaan. Ik ga dan niet op de betekenis daarvan in, maar men kan tot de enkels, tot de knieën, tot de lendenen of helemaal. En wat ook de betekenis zou zijn, u begrijpt net zo goed als ik dat het de bedoeling is dat men er dus helemaal in gaat. Nou, dat zou ik u dus willen adviseren. Om je over te geven aan die stroom en aan dat leven, aan die geest en aan het woord van Christus. Uiteraard, maar er staat meteen bij dat deze wateren leven voortbrengen. In vers 7, als ik wederkeerde, naar de oever dus, ziet, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, dat hadden ze niet moeten vertalen, er staat gewoon naar het eerste of naar het voorste gebied, naar de eerste omtrek, want Galilea betekent letterlijk omtrek. De eerste omtrek van Jeruzalem. En ze dalen af in het vlakke veld. Dat betekent letterlijk het lage veld. Naar beneden. En daarna komen zij in de zee. De gedachte is dat deze wateren eerst in de omtrek van Jeruzalem stromen. Dan naar beneden stromen in de richting van het Jordaandal is dat eigenlijk. Want daar is het laagste land ter wereld. Nog lager dan Nederland. En vandaar komt het vanzelf terecht in de zee. Dat is dan ook de dode zee. Precies zoals in Zacharië 14 dus ook gezegd werd. En dan staat er, ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis, leven dus, daar zal zeer veel vis zijn in het water, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En zij, namelijk die wateren, zullen gezond worden en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Waarna in vers 10 twee plaatsnamen genoemd wordt, Engedien en Eglaim. En beide plaatsen liggen aan de oever van de tegenwoordige Dode Zee, de Zoutzee. En u weet, zoutwater is geen levend water. Zoutwater, dat kun je niet drinken. Dat mag je ook niet drinken. Je blijft er wel op drijven, dat is waar. Maar het is in ieder geval een beeld van de dood. Daar ben ik niet mee uitgepraat, maar dat ben ik toch nooit. Dus laat maar zitten, hè. Maar in ieder geval, deze wateren van de Zoutzee zijn niet voor consumptie. Daar kan geen leven in dat water zijn. Is er ook niet. Maar hier staat dat in de toekomst die nieuwe rivier daarin zal stromen zodanig dat het zelfs de Dode Zee vol zal zijn met vis. Op een paar kleine plaatsen na, de modderige plaatsen langs bepaalde oevergedeelten, waar dan toch nog dat zout is, ongetwijfeld als een herinnering aan hoe het dan in het verleden geweest was. Maar het gaat erom dat de Dode Zee als zodanig gezond zal worden. Het dode water zal levend water worden, zal veel leven in zijn. Dat is een herhaling min of meer van het wonder van Mara. Dan had je dood water. Maar het werd gezond gemaakt. Komt nog een paar keer in de Bijbel voor dezelfde gedachte. Dat wat een bediening des doods blijkt te zijn, wordt een bediening des levens. Daar waar de dood heerst, daar zal het leven heersen in de toekomst. Nou citeer ik dus maar even uit Romeinen. Nou precies dat zal in de toekomst daar gebeuren in de Dode Zee. Dat waar geen leven mogelijk is, daar zal leven zijn. Het zal duidelijk zijn, deze situatie die ons hier geschilderd wordt, tegelijkertijd spreekt natuurlijk over de situatie waarin wij als mens, normaal, als mens gewoon zijn aangeland. Ja, wij leven allemaal in een plaats waar eigenlijk geen leven mogelijk is. We zijn niet gewend daarover na te denken, of misschien u wel, maar we zijn niet gewend erover na te denken, want daar worden we allemaal zo depressief van. Dat is een kostbare aangelegenheid, kan ik u vertellen. Maar de punt is gewoon dat deze dode wereld, daar moeten wij uit verlost worden. Er zijn twee mogelijkheden. Beide worden in de Bijbel genoemd, omdat het hetzelfde is. Men moet er of uitgetrokken worden, of die dode wereld moet veranderd worden en tot leven komen. En beide gedachten worden in de Bijbel naar voren gebracht. Van de gelovige die het woord van God, dit levende water, tot zich neemt. De gelovige die namelijk dit water drinkt, wordt gezegd dat hij eeuwig leven ontvangt. Hij wordt uit dat water, uit water en geest, zei Johannes 3. Hij wordt uit water geboren. Hij wordt geboren doordat hij verwekt wordt door het eeuwig blijvende woord van God. Het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat is ook de bedoeling uiteraard, dat we dat water tot ons nemen. Omdat overal waar de dood heerst in ons leven, dat daar het leven van Christus zou heersen. Dat is de gedachte. En de gedachte, dat is de blijde boodschap, mensen. Ja, het probleem is misschien dat er mensen zijn die blijven liever bij de Dode Zee wonen. Willen niet verlost worden. Vinden het wel best in een leven waarin de dood heerst. Maar dat is niet de bedoeling, daar zijn we ook niet toe geroepen. We zijn geroepen om dat water in te gaan. Nee, niet tot de enkels. Ja, je moet ergens beginnen, maar je moet erin. Zie? Maar de bedoeling is dat wij ons overgeven aan dat woord van God. Dat we ons daardoor laten leiden. Sterker, laten meesleuren. Want dat is uiteraard de bedoeling. Zie? Dan weet je niet waar je komen zult, om maar eens weer een sprong te maken door de Bijbel. Hè? Dan weet je niet waar je komen zult, maar wel op een plaats van leven in elk geval. Begrijp je me goed? Wij zijn gewend om de mensen een keus voor te houden en te zeggen, kiest wie gij dienen zult. Kiest het dood of kiest het leven? De schrift zegt, kies dan nu het leven. Uiteraard. Dat is het enige advies wat je kunt geven. Persoonlijk heb ik het er altijd wat moeite mee, want ik denk altijd, wat voor keuze is dat nou? Je hebt helemaal geen keus. Je kunt niet anders dan wanneer je geconfronteerd wordt met die Heer, die de dood overwon en die dat leven tot stand bracht en het ons uit genade aanbiedt. Dan kun je niet anders dan dat leven aanvaarden. En dan kun je wel protesteren. En misschien later protesteren en zeggen, nou Heer, ik dacht dat het in het water lopen, pootje baden alleen wel genoeg was. Wat kun je wel doen? Maar het zal blijken dat het dat niet is. Men gaat erin op. Men gaat erin onder. Men wordt er door meegesleurd, want dat is de bedoeling. Opdat men zo volkomen mogelijk deel zou hebben aan dat leven. Begrijp je me goed? Ik weet heus wel dat als je leest over iemand die door het water werd meegesleurd, is dat niet best, want die wordt verondersteld daarin onder te gaan. Daarin te verdrinken namelijk. Maar daar hebben we het ook ongeveer over. De bedoeling is namelijk dat wij ons leven verliezen en in plaats daarvan ander leven ontvangen. Ik weet dat wat ik nu zeg misverstaan wordt. Ja, niet door iedereen van u, maar het wordt misverstaan. Het kan ook misverstaan worden, blijkbaar. Maar het zou niet moeten misverstaan worden, omdat de Bijbel zo'n duidelijk onderscheid maakt tussen het leven van de natuurlijke mens en het leven wat diezelfde natuurlijke mens uit genade ontvangt en door geloof van die Heer die de bron van leven is. En die keuze hebben wij. Ik had beter kunnen zeggen, we hebben geen keuze, we hebben de verantwoordelijkheid. We hebben de verantwoordelijkheid om dat water, als het tot ons komt, als we het voorbij zien komen, of hoe je dat maar zegt, dat we ons daaraan overgeven. Het is de enige manier om aan de dood, aan het verderf, te ontkomen. Het zal dan ook duidelijk zijn dat de wateren in het Nieuwe Testament, met name de wateren van de Jordaan of anderszins, waarin Johannes doopte en waarin de Heer Jezus doopte, dat die wateren eigenlijk dezelfde dingen uitbeelden. Precies hetzelfde. Per slot van rekening stroomt de Jordaan ook naar de Dode Zee. De Dode Zee wordt nog niet gezond. Dat is een kwestie die in de toekomst geregeld wordt, uiteraard. Maar niettemin is de grondgedachte hetzelfde. Namelijk, de doop is precies de voorstelling van dat water, dat levende water waarin men zou moeten ondergaan. Opdat men als nieuwgeboren mens daaruit zou komen. Begrijp me goed, ik zeg niet dat je wedergeboren wordt op het moment dat je gedoopt wordt. Integendeel. Ik beweer alleen dat de doop een uitbeelding is van wedergeboorte en daarom toegepast zou moeten worden aan een ieder die tot geloof en dus tot wedergeboorte gekomen is. Maar dan ook inderdaad alleen als een illustratie, want dat blijft het altijd. Een illustratie die weliswaar van de gelovigen gevraagd wordt, anders deed ik het heus niet, hè? Die wordt weliswaar gevraagd, maar die zeker niet noodzakelijk is om behouden te worden. Wat noodzakelijk is, is dat men zich overgeeft aan het water, aan het bad des waters, het woord namelijk, dat men zich overgeeft aan het woord van God. En dat men zijn leven overgeeft aan de Heer. Dat is een volkomen aangelegenheid. Daar weet je niet waar je terechtkomt. Dat is maar goed ook. Want onder ons gezegd, dan zou je je misschien nog een keer bedenken. Maar dat kun je beter niet doen. Want we hebben het voorbeeld in de schrift van die gelovigen die zich aan die stroom van water, aan de weg van de Heer, aan de geest des Heer, aan het woord des Heer hebben overgegeven. En inderdaad zijn ze erfgenamen geworden der belofte enzovoort. Ik ga daar ook maar verder niet op in. Maar het gaat om het principe dat men zich zou overgeven aan de Heer en daardoor laten leiden. We hebben zoveel die ons voorgegaan zijn. We hebben zo'n grote wolk van getuigen rondom ons, zou Hebreeën 12 zeggen, vers 1. Die zijn er ook. Het is precies die weg die zij gingen, die wij ook zouden gaan. Een weg die hier aan Ezechiël en ook aan Johannes natuurlijk geïllustreerd wordt. Wel, vandaag is er water in ons midden. We zijn het badmeester geworden, zeggen we dan gekscherend. Maar het water is er. Als een grandioze uitbeelding van het eeuwig blijvende woord van God. En de vraag die gesteld wordt en die altijd gesteld wordt is, of u bereid bent u daaraan over te geven. Ik zeg het met opzet zo dubbelzinnig. Ik praat niet alleen tot dopelingen of doopkandidaten of wat voor woorden we daar maar voor hebben. Ik praat juist en vooral tegen hen die dat woord niet kennen. Die misschien zelfs nog geen natte teen gehaald hebben in dat woord. Die zeggen het is water, maar ik hou er niet van, ik heb watervrees. Nou, dat laatste is niet erg als je maar geen vrees hebt voor het woord van God. Want als je vrees hebt voor het woord van God, zal je gebeuren waar je precies bang voor bent. Namelijk dat je sterft. En geen leven krijgt. De enige manier tot redding is nog altijd dat men leeft uit de dood en opstanding van Christus. Dat men leeft uit de overwinning op de dood. Daarom zou men die dood recht onder ogen moeten zien. We moeten zien hoe het onze heiland zelf was die weg de dood inging. Opdat hij als bron en als fontein van levend water daar weer zou uit opstaan. Wel, hij heeft dat gedaan. Het zal duidelijk zijn dat van ons maar één ding gevraagd wordt. Dat we ons daaraan overgeven. En dan zingen we inderdaad zo dadelijk dat lied. Ik ken een rivier enzovoort. Ja, ja. Waar hij ons brengt, hebben we alleen maar een vermoeden van. Het woord zegt het ons natuurlijk. Wij zien dat niet, wij kunnen ons het ook niet voorstellen. Maar wat van ons verwacht wordt, is dat we ons aan die wateren van dat woord overgeven. Ik moet u zeggen dat wij vanmiddag enige doopkandidaat in ons midden hebben bij al die namen die ik zo op het lijstje, dat zijn er niet veel, er staan 4 namen op. Maar als ik die namen zie staan, dan heb ik daar een heleboel gedachten bij. Dan denk ik, waar ken ik die mensen eigenlijk van? Ja, van de bijbelstudies in het land. Hoe hebben we die zo ontmoet? Hoe is dat zo gegaan? Er is altijd een verhaal aan verbonden. Ik kan het eigenlijk niet vertellen zo. Dat zouden ze dan beter zelf kunnen doen. Maar het wonderlijke vind ik altijd dat op een of andere wijze deze mensen precies op de manier die ik u net voorgehouden heb bij de Heer zijn terechtgekomen. Zich hebben overgegeven aan het waard, aan het woord wat langskwam. Die het woord gehoord hebben en vertrouwen erin gesteld hebben, op wat voor wijze dan ook, en die inderdaad zich aan dat woord en dus aan die stroom hebben overgegeven. Ik vind het grandioos. Wij houden niet speciale evangelisatiesamenkomsten om een of andere reden. Ik weet niet waarom, maar dat is nooit zo gegaan. Maar daarom wordt het evangelie wel gepredikt en ik ben zo blij dat het werkt. Er nog altijd mensen zijn die net zo slecht zijn als u. Laat ik nou mezelf niet eens een keer in de eerste plaats noemen. Hè? Maar goed, net zo slecht zijn als u, die op precies dezelfde wijze komen tot diezelfde Heer. Bewijst dat het woord nog steeds actief is. En dat die stroom nog steeds groter wordt. En dat er nog steeds water is voor een ieder die wil drinken. En een ieder die wil verdrinken. Want dat bedoel ik eigenlijk. Die erin onder wil gaan. Om daaruit nieuw leven te ontvangen. We gaan zo'n lied zingen. Dat zal dan zijn lied 819. En als we dat lied gaan zingen, wil ik vragen of de dopelingen met mij mee willen gaan naar achter. Om zich gereed te maken voor de doop. Maar tegelijkertijd wil ik vragen of degenen die zich niet hebben opgegeven, maar toch gedoopt willen worden, eveneens mee willen gaan naar achter. Ja, dat kan hier allemaal. Dat maakt allemaal niks uit. Dat is niet iets wat je afspreekt. Niet iets waaraan je moet voldoen. Waar een lijstje voorwaarden voldaan moet worden. Het is iets wat je doet of laat doen door de Heer en in verantwoording aan de Heer. Dus onze taak niet om dat te controleren. Maar als u zegt van, ik ben een kind van God. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. Ik ben in die stroom gegaan. Al is het dan maar tot de enkels misschien. Ja. En u zegt, en dus wil ik gedoopt worden. Dan is dat nu in enkele minuten de gelegenheid. Zullen we samen de Heer danken? Trouwe Vader, we hebben reden om u te danken voor zoveel zegeningen die u ons in Christus geschonken hebt. We willen u dankzeggen, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we die rivier mogen kennen die ons het leven en het heil gebracht heeft. Die ons de geest gebracht heeft. Vader, we zeggen u dank dat we over alle dingen, ondanks alle omstandigheden, altijd mogen vertrouwen op dat water waaraan we ons hebben overgegeven. Opdat we daardoor geleid zouden worden naar die kust van dat beloofde land. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat dat de zekerheid is die u ons geschonken hebt. Een zekerheid waarvan we ook vandaag mochten getuigen, mochten zingen, waarover we over na mochten denken. We danken u, Vader, dat wij die keus mochten maken. En dat u ons de vrijmoedigheid gegeven hebt om dat te doen. Dat we ons zouden overgeven aan het woord wat u gesproken hebt. We danken u dat we vanmiddag mochten samenkomen en getuigen mochten zijn van deze dingen. We willen u vragen, Vader, wilt u ons verder bewaren, de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons oog richten op u? Omdat we weten dat u alleen ons leven zin en inhoud kunt geven. Daarom bevelen we elkaar bij u aan, opdat u inderdaad onze harten, onze gedachten, onze zintuigen zou bewaren. En omdat u uw naam in ons zal grootmaken. We danken u voor de zegeningen die u ons gaf. En we bidden u, geeft u ons meer van dit water, van dit woord, van dit leven. Opdat we zouden leven tot verheerlijking van uw naam. Amen.